goedemorgen. Vanochtend mogen Janneke en ik kort iets met u delen over het grootste gebod. Dus ik zal beginnen met een stukje over het liefhebben van God. Daarna zal Janneke het hebben over het liefhebben van je naaste en jezelf. En op meerdere plekken in het Nieuwe Testament wordt Jezus eigenlijk op de proef gesteld door mensen. En eigenlijk gaat het er altijd over van de uitspraken die Jezus doet, die worden dan eigenlijk ten opzichte van de wet gezet. En in Matthäus is dat niet anders. En in Matthäus 22 komen eigenlijk verschillende verhalen, discussies, debatten aan bod. Als we naar Matthäus 22 kijken, begint dat met een gelijkenis die Jezus vertelt over een koning die een bruiloft organiseert waarop de gasten niet komen opdagen. En uiteindelijk stuurt hij zijn dienaren rond om alle mensen die ze tegenkomen uit te nodigen. Daarnaast komen er heel wat debatten aan bod. Bijvoorbeeld een debat met de Farizeeën en de Herodianen, waar het over gaat van, moeten we belasting betalen aan de keizer? Een tweede debat wat er is, is een debat met de Sadduceeën, waarin gesproken wordt over de opstanding. Het concrete verhaal is daar van een vrouw die trouwt met een man. Die man overlijdt zonder dat ze kinderen had. En dan, volgens de wet en de gebruiken trouwt ze dan met de broer van die man. Zo zijn er uiteindelijk 7 broers en het is uiteindelijk alle 7 getrouwd, geen kinderen gekregen. En de vraag is, op de dag van de opstanding, van wie is zij nu de vrouw? En vervolgens komt er een debat met de Farizeeën. Die hebben zich natuurlijk het verhaal gehoord van de Sadduceeën. Die dachten, oh, Jezus had daar een antwoord op, laten wij nu een vraag stellen. Wat is nu het grootste gebod? En Matthäus 22 sluit af met een vraag die Jezus dan aan de Farizeeën stelt. Van wie is de Messias nu de zoon? Om kort een beetje achtergrond te geven bij die groeperingen die Jezus op de proef proberen stellen. De Farizeeën. En eigenlijk een groep die zich met de gewone mensen, met het gewone volk identificeert, die strikt leven volgens de Joodse wet, zoals in die boeken van Mozes beschreven staat. En zij geloven dat een rechtvaardig leven beloond wordt met de opstanding. Daarnaast de Sadduceeën, dat is meer een groep aristocraten die ook leeft volgens de wet van Mozes, maar die niet de nieuwe gebruiken van de Farizeeën volgen. En ze geloven ook niet in de opstanding. En de derde groep zijn de Herodianen. En de Herodianen denk een groep die politieke en economisch voordeel probeert te behalen uit het volgen uit de contacten met Herodes. En we zien eigenlijk dat de vragen die ze aan Jezus stellen nog voorkomen uit hun achtergrond. De Herodianen stellen de vraag van, moeten we belasting betalen aan de keizer, ja of nee? De Sadduceeën hebben het over de opstanding. En de Farizeeën hebben het over, wat is nu het grootste gebod? En stellen wij soms ook niet bepaalde punten van het geloof in vraag als het niet precies past bij onze cultuur, onze gewoontes, onze denkbeelden? Specifiek om op het stukje op de vraag van de Farizeeën verder in te gaan. In de Bijbel staan blijkbaar 613 geboden, 248 geboden. Opsommen. Maar het zijn er nogal wat. En dat verklaart wel van een stukje waarom dat ze die vraag stellen. Er zijn zoveel geboden en dat is één reden waarom dat ze die vraag stellen. En Jezus zegt zelf in Matthäus 5, vers 17 tot 20, dat denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie, zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, kleinste letter, en elke titel, het kleinste stukje van een letter, in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. Wie dus ook maar één van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt, en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. Want ik zeg jullie, als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. Dus op zich, Jezus adresseert ook al die geboden en hij zegt, ik ben ook niet gekomen om ze af te schaffen. Dat is één stukje. Anderzijds heerste er de gedachte, en die was er ook, dat bepaalde geboden zwaarder wegen dan andere. En Jezus zegt daarover in Matthäus 23, vers 23, wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. Jullie geven tiende van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt. Recht, barmhartigheid en trouw. Terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. De fariseeën waren heel strikt in het naleven van de wet. En ze waren eigenlijk zo strikt dat ze in het geven van tienden ook rekening hielden met de opbrengst van kleine plantjes zoals kruiden in de tuin, maar eigenlijk wat ze vergeten is wat belangrijker is. De wet die van recht, barmhartigheid en trouw. Dus een wet die eigenlijk zwaarder weegt.
maken wij het onszelf tegenwoordig gemakkelijk vanaf door onze tiende gewoon in geld uit te drukken. Toen wij terugkwamen van vakantie hadden wij een mooie komkommerplant die eigenlijk heel onze tuin overwoekeren was. Enorm veel mooie komkommers hingen eraan, maar ik weet zeker als wij twee komkommers in de collecte hadden gestoken op zondag, dat het raar gekeken zou zijn. Iedere komkommer een tiende. Ja. Maar misschien gelukkig voor ons stellen de fariseeën de vraag van wat is dan het grootste gebod? Er zijn er zoveel, het een weegt zwaarder als het ander. Wat is voor u nu het grootste gebod, Jezus? Jezus antwoordt erop in Matteüs 22, vers 34 tot 36, waar staat: nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetsgeleerde: meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. De samenvatting die Jezus geeft komt voor een stuk voort uit Deuteronomium 6 vers 5, waar ook staat van: heb daarom de Heer uw God lief met hart, ziel en met inzet van al uw krachten. En we moeten dus God niet zomaar lief hebben, maar we moeten God lief hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand. En daarbij is moeten eigenlijk een slecht woord, want als we moeten lief hebben, hoe oprecht is het dan en is het dan wel liefde? Dus een vraag die we onszelf kunnen stellen is: hebben we God lief met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand? En als ik zelf daarop moet antwoorden, is mijn antwoord nee. Ik ben gelukkig getrouwd met Vianna. En het is heel makkelijk voor mij om van Vianna te houden, met mijn hart, met mijn ziel en mijn verstand. Maar als ik het dan vergelijk met God, vind ik het veel moeilijker om op dezelfde manier van God te houden. Vianna is een persoon wat het op een of andere manier veel makkelijker maakt en minder abstract dan dezelfde liefde voor God hebben. En ik merk dat het bij God mijn liefde vooral op een verstandelijk niveau blijft. Daarnaast is het veel makkelijker om bijvoorbeeld tijd vrij te maken voor Vianne. Okay, we hebben het druk, dus het lukt ook niet altijd, maar een avond vrijmaken met Vianne is veel makkelijker dan een avond vrij te plannen voor God. En het helpt dan dat we kring hebben, oefenavonden met muziek, en dat we op zondag hier een dienst hebben. Toch vaste momenten zijn die we vrij kunnen maken voor God. Maar de rest van de week, dan valt het toch niet altijd mee om echt die tijd te nemen. Een tweede voorbeeld wat ik erbij wil halen is dat van de rijke jongeling. En in Matteüs 19, vers 16 tot 22 staat: nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde: waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. De jonge man zei: daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem: als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen. Dan zal je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jonge man ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Naar het voorbeeld kijk en naar mezelf, dan probeer ik mezelf ook vaak aan de regels te houden, het goede te doen. En als het dan een keer niet lukt, dan is juist des te meer een reden om nog harder je best te doen, om uiteindelijk een soort van te proberen om Gods goedkeuring te verdienen. Maar in dit voorbeeld komt duidelijk naar voren dat dat niet lukt. We zijn mensen en we kunnen de wet niet houden. Daarnaast, een ander voorbeeld, is bijvoorbeeld goed om kinderen te leren om dankjewel te zeggen. Maar het leren is enerzijds, maar anderzijds kun je dankjewel op heel wat verschillende manieren uitspreken. De hartsgesteldheid waarmee iemand dankjewel zegt, doet er ook heel veel toe. We zitten hier vanochtend allemaal in de kerk. Het kan zijn omdat we moeten komen, of het kan zijn omdat we graag willen komen. In beide gevallen, we zijn hier vanochtend, maar is dat hetzelfde voor God? En zelf merk ik vaak dat ik dan toch probeer te leven vanuit wet, regeltjes volgen, en dat ik het moeilijker vind om te leven vanuit genade en liefde. Het verhaal van de rijke jongeling gaat zelfs verder. In vers 23 tot 26 staat: Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hen: bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk. Dus gelukkig kent God ons, heeft ons gemaakt en hij weet hoe we zijn als mensen. Hij weet dat we de wet niet kunnen houden en daarom heeft hij ook Jezus zijn zoon gegeven om voor ons de wet te vervullen. We mogen straks ook gedenken met het vieren van het avondmaal dat Jezus is gekomen om de wet te vervullen. En samen met de Heilige Geest die God ook heeft gegeven, moet ik van dag tot dag leren om te leven vanuit zijn liefde. En om God zo steeds meer lief te gaan hebben met ons hart, met ons ziel en ons verstand. En om af te sluiten wil ik het eigenlijk zeggen zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3 vers 9. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid dat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Amen.